Ons programma weer voortzetten. Zingen, het achtste vers van Psalm 66. Komt, luister toe, gij Godsgezinden, gij die de Heer van harte vreest, hoort wat mij God deed ondervinden, wat hij gedaan heeft aan mijn geest. En wat daar verder volgt, Psalm 66, het achtste vers. Psalm 46, 1 Petrus 3, vanaf vers 13. En wie is het die u kwaad doen zal, die gij navolger zijt van het goede? Maar indien gij ook lijdt onder gerechtigheid wil, zo zijt gij zalig. En vrees niet uit vrezen van hen, en wordt niet ontroerd. Maar heiligt God de Heere in uw harten, en zijt altijd bereid tot verantwoording aan een iegelijk die u rekenschap afeist van de hoop die in u is met zachtmoedigheid en vrezen. En hebt er goed geweten, opdat in hetgeen zij kwalijk van u spreken als van kwaaddoeners zij beschaamd mogen worden die uw goede wandel in Christus lasteren. Want het is beter dat gij weldoende, indien het de wil van God wil, leidt dan kwaaddoende. Want Christus heeft ook eens voor de zonde geleden. Hij rechtvaardig voor de onrechtvaardigen, opdat hij ons tot God zou brengen, die wel eens gedood in het vlees, maar levend gemaakt door de geest, in de welke hij ook heen gegaan zijnde, de geesten die in de gevangenis zijn gepredikt heeft, die eertijds ongehoorzaam waren, wanneer de langmoedigheid Gods eenmaal verwachtte in de dagen van Noach, als de ark toebereid werd, waarin weinige, dat is acht, zielen behouden werden door het water, waarvan het tegenbeeld, de doop, ook nu, ons ook nu behoudt, niet die in aflegging is der vuiligheid des lichaams, maar die in vraag is van een goed geweten tot God, door de opstanding van Jezus Christus, welke is aan de rechterhand Gods, opgevaren ten hemel, de engelen en machten en krachten hem onderdanig gemaakt zijnde. De 46e psalm. Een lied Alamoot voor den opperzangmeester onder de kinderen van Korach. God is ons een toevlucht en sterkte. Hij is krachtelijk bevonden, een hulp in benauwdheden. Daarom zullen wij niet vrezen, al veranderde de aarde haar plaats, en al werden de bergen verzet in het hart der zeeën. Laat haar wateren bruisen, laat ze beroerd worden. Laat de bergen daveren door dezelfde verheffing. Sela. De beekjes der rivier zullen verblijden, de stad Gods, het heiligdom der woningen des Allerhoogsten. God is in het midden van haar. Zij zal niet wankelen. God zal haar helpen in het aanbreken van de morgenstond. De heidenen raasden, de koninkrijken bewogen zich. Hij verhief zijn stem, de aarde versmolt. De Heere der Heerscharen is met ons. De God van Jacob is ons een hoog vertrek. Sela. Komt, aanschouwt de daden des Heeren, die verwoestingen op de aarde aanricht. Die de oorlogen doet ophouden tot aan het einde der aarde. De boog verbreekt en de spies aan twee slaat. De wagenen met vuur verbrandt. Laat af en weet dat ik God ben. Ik zal verhoogd worden onder de heidenen. Ik zal verhoogd worden op de aarde. De Heere der Heerscharen is met ons. De God van Jacob is ons een hoog vertrek. Sela. Dan mag ik professor Velema uitnodigen om hier naar voren te komen.
Mannenbroeders, het is mij een voorrecht en genoeg om vanmorgen hier te mogen zijn. Misschien mag ik ook heel persoonlijk een kort woord spreken waarom mij dat zo'n genoegen is. U weet, ik ben gemeriteerd. De omstandigheden in ons huisgezin zijn niet zo makkelijk, doordat mijn vrouw de gevolgen van een herseninfarct ondervindt en nog meer last heeft van longemfyseem. En dat betekent dat eigenlijk de gang van zaken in ons huis heel anders geworden is dan jaren daarvoor. Ik moet nu dingen doen die zij mij altijd bespaard heeft en die ik nooit heb hoeven te doen, want we houden wat dat betreft een ouderwets huwelijk, om het zomaar eens te zeggen, dan begrijpt u het wel. Maar dat is allemaal voorbij. En dat betekent juist dat het voor mij heel fijn is, en mijn vrouw deelt in die vreugde, dat ik zo van tijd tot tijd nog hier en daar het woord mag voeren en ook nog wel eens een artikeltje mag schrijven. Ik ben daar ook om andere reden dat ik nog wat spreken mag heel dankbaar voor. Het is deze zomer, ieders leven wordt door God geleid naar zijn welbehagen. 50 jaar geleden dat ik voor het eerst toen nog als student op de preekstoel stond. Dus ik heb 48 jaar dienst in de kerken achter de rug. En ik heb het voorrecht mogen genieten dat de Heere bij het ouder worden en vooral nu bij het oud zijn, ik ben van 1929, de dingen van zijn genade, van hemzelf, van zijn deugden, wat ik dogmatisch en exegetisch heb moeten bestuderen in mijn werk als hoogleraar ook heel duidelijk en heel persoonlijk gemaakt heeft. En ik vind het een vreugde om daar getuigenis van af te leggen in de prediking en dat ook door te geven overal waar ik voor mag gaan. U merkt intussen dat ik ook iets persoonlijks spreek. Ik doe dat tegenwoordig in mijn preken ook. Als jong predikant vertelde ik in de preken weinig over hoe het in mijn eigen leven lag, want ik was bang dat je daarmee als dominee te zeer zelf naar voren zou komen en op de voorgrond zou treden. Maar nu de Heere een heleboel dingen weggenomen heeft, ook bij komstigheden, nu is het mij een voorrecht om ook duidelijk te zeggen wat de Heere voor mij betekent en hoe dankbaar ik ben dat hij mijn leven geleid heeft. En ik zeg wel eens tegen jonge mensen, ook in de kerk of op een jeugdvergadering, ik heb er bijna 50 jaar op zitten, maar als ik aan het begin stond, dan zou ik ootmoedig vragen, Heere, zend me nog een keer. Opdat ik het nog een keer mag doen zoals u mijn leven geleid hebt. Ik wil er nog één ding aan toevoegen, dat ik inderdaad door Gods genade met vreugde en verlangen mag uitzien naar de vereniging met de Heer Jezus Christus. Dat is iets dat de Heere in mijn hart gelegd heeft en vasthoudt in deze jaren. Ik heb een blij vooruitzicht en ook een groot verlangen. En daarmee, broeders, heb ik eigenlijk ook voldaan aan datgene wat ik u vanuit 1 Petrus 3 in het begin van mijn voordracht vooral zou willen voorleggen. In 1 Petrus 3 vers 15 staat: heiligt God de Heere in uw harten, en zijt altijd bereid tot verantwoording aan een iegelijk die uw rekenschap afeist van de hoop die in u is. Met zachtmoedigheid en vrezen. Dat is voor mij eigenlijk, hoe beleef ik mijn christen zijn in deze tijd, de Bijbelse opdracht en de Bijbelse stimulans. In de eerste plaats, heilig de Heere in uw harten. Misschien mag ik met u concluderen dat dominee Giele op een indrukwekkende wijze daar een uitdrukking gegeven heeft. En ik voel zijn reden, we hebben van de week op telefonisch nog contact met elkaar gehad, als het fundament voor datgene wat ik verder mag zeggen. Ik zal niet herhalen wat hij gezegd heeft, maar het was mij uit het hart gegrepen. En dat zal het bij u ook wel zo zijn. Heiligt de Heere in uw harten. Dus dat is het leven met hem door de zalving van de Heilige Geest. Om als christen zowel het profetische, priesterlijke als het koninklijke aspect van ons ambt uit te dragen. Maar dan altijd bereid tot verantwoording aan een ieder die uw rekenschap afwijst of vraagt. Van de hoop die in u is. En dat met zachtmoedigheid en vrezen. Dus daar zal het om gaan. Dat wij in dit leven, in de samenleving, verantwoording afleggen van de hoop die in ons is. Dat we daarvoor uitkomen. Nou, ik zou heel kort even in willen gaan op houdingen die christenen ook zouden kunnen aannemen in deze tijd. Nadat ik eerst nog even iets van deze tijd gezegd heb, de karakterisering. U kent onze tijd. Voor mij is eigenlijk paars 2 de bezegeling van de ontchristelijking van onze samenleving. Vanaf 65 is die beweging geweldig opgekomen en doorgezet. Maar paars 2 heeft wetten ingediend en doen aannemen waarvan je moet zeggen, daarmee is de ontkerkelijking, maar ook je zou kunnen zeggen de secularisatie in Nederland heel duidelijk bevestigd. Laat ik dat aan 4 woorden mogen typeren. Het eerste is het materialisme. Voor al de materie en alles wat dat meebrengt. En in het verlengde daarvan, een woord dat u ook in de kranten wel tegenkomt, hedonisme. Dat is de genotzucht, dat is het verlangen om te proeven van deze wereld en te genieten en daarin op te gaan. Gisteren zat ik in de auto en hoorde ik voor de radio verslagen van onderzoeken naar het drinken en het drinkgedrag van mensen. Er zijn mensen in onze samenleving die het niet vreemd vinden om achter het stuur te gaan zitten met 4-11 glazen sterke drank op. Dat is typisch het hedonisme. Het derde wat je zou moeten zeggen van onze samenleving, het individualisme. Dus dat is dat je eigenlijk op jezelf staat en voor jezelf leeft en dat de verbanden met anderen doorgesneden worden. Dat je ook losgehaald wordt uit de verbanden waarin God ons krachtens geboorte heeft gezet. Het individualisme. De mens op zichzelf die voor zichzelf moet zorgen, wil zorgen, maar die aan de andere kant ook niet te veel te maken wil hebben met wat anderen van hem vragen en verwachten. Daar zullen wij als christenen ook heel duidelijk een antwoord op moeten geven. En als ik dan als vierde trek samenvattend mag zeggen, horizontalisme. Dus alleen deze wereld, naar beneden kijken, over deze aarde gaan met geen perspectief naar boven, niet achter de horizon van ons bestaan. Dat horizontalisme komt ook uit in de manier waarop over de dood gesproken wordt, naar de dood gegrepen wordt. U denkt aan Herman Brood, hoe die zich van het dak van een hotel in Amsterdam heeft geworpen en op een geweldige manier toch bejubeld is geworden voor de moed die hij had toen er niks meer in het leven zat. Nou, dat is onze tijd. Dat is onze samenleving. Daar staan we in. En hoe zullen we daar nou tegenover staan? Ik verdeel wat ik zeg eigenlijk een beetje in tweeën. Ik zou eerst een paar posities willen tekenen die we kunnen innemen als christenen, om daarna te proberen heel concreet het wat in te vullen. Ik denk aan een positie van wereldmijding. De kringen waaruit wij afkomstig zijn en waarin wij verkeren, worden daar soms door gekenmerkt. Niet dat allen die in onze kring verkeren wereldmijden zullen betrachten. Maar er zijn mensen die dat heel duidelijk doen, die eigenlijk de wereld wegduwen, het leven wegduwen en hun christen zijn, als ze dat mogen beleven of als ze dat zoeken te beleven, opsluiten in een klein kringetje. en dan de wereld laten voor wat ze is. Ik zeg er tegelijk bij, de wereld denken te kunnen laten voor wat ze is. Want dat is natuurlijk een geweldige vergissing. Paulus heeft daarover gesproken in 1 Korinthe 5, dat je niet uit de wereld weg kunt gaan en moet gaan. Wij staan in deze wereld. Dus een dergelijke houding zou ik ten enenmale onder de kritiek van het evangelie willen stellen. En ik zou er ook tegen willen waarschuwen dat dat gewoon niet mogelijk is. In welke kringen van wat we dan noemen het gereformeerde protestantisme, een dergelijke houding ook aangenomen wordt, het is een vergissing. Want dan ben je eigenlijk ja, juist vatbaar voor de invloed van deze wereld. Als je denkt dat je er niks mee te maken hebt in je christenrijk, ondergronds wordt er wel degelijk vanuit de wereld invloed op je geoefend. Dus dan zeg ik heel duidelijk, je moet je oren en je ogen open houden. Tweede mogelijkheid is natuurlijk precies tegenovergesteld. Waarschijnlijk zullen we dat in de kring zoals we hier bij elkaar zijn niet zo geweldig veel aantreffen. Maar het is toch goed dat ik het noem. Dat is de aanpassing. Je gewoon vereenzelvigen met deze wereld. Ook in verschillende kerkelijke kringen, ook van theologische zijde, wordt daar op het ogenblik sterk de nadruk op gelegd. Je moet staan in deze wereld, je moet je niet onderscheiden, je moet één zijn met de mensen van deze wereld. En nou, de antithese moet worden opgeheven. Zelfs in onze kringen worden die leuzen wel aangeheven. Dus dat is eigenlijk dat alle grenzen vervlakken. Dat de lijn. U begrijpt dat ik vanuit het evangelie daartegen ook heel protest zou willen aanheffen. Wat Petrus schrijft in de tekst die ik u zojuist voorlas, getuigt daar ook tegen. Die zegt juist, heilig de Heere in uw harten, het uitgangspunt dat in de eerste lezing toegelicht is, en bereid tot verantwoording, daar staat in de oorspronkelijke tekst apologie. Dus dat is iets van het getuigenis afleggen aan een ieder die rekenschap van de hoop die in u is. Dat is dus de derde houding. En die kun je, broeders, op twee manieren invullen. Ik denk dat dat juist voor onze kring erg belangrijk is, dat we dat goed onderscheiden. De ene houding is die van kritiek naar buiten. He, dan ben je er wel mee bezig. Je weet dat je in de wereld staat. Je weet wat op je afkomt. Maar je probeert op een geweldige manier kritisch te staan tegenover alles wat van buiten komt. En dat allemaal af te weren. En te zeggen, denk erom, dat moeten we niet hebben. Je komt dat in alle geledingen van de kerken waaruit wij afkomstig zijn. Ik zeg dat heel duidelijk, zonder onderscheid, in alle geledingen door tegen. Ik hou nogal eens lezingen door de week in verschillende kerkverbanden, ook onder studenten van verschillende kerkverbanden. En dan merk ik gewoon dat die houding van afweer, dus dat bezig zijn, niet het isolement wel erop uitgaat, maar alleen maar kritiek en alleen maar zeggen nee en dat niet en dat kan niet enzovoort enzovoort. Ik vind deze variant van de derde houding die ik nu naar voren breng geen aanvaardbare variant. Ik denk dat je precies het omgekeerde moet doen. Kijk, laat ik het duidelijk mogen zeggen, in die 3a variant zit natuurlijk wel iets dat je goed ter harte moet nemen. Daar zit in elk geval dit in, dat we waakzaam moeten zijn en weerbaar. En dat we moeten zien wat er uit de wereld naar ons toekomt en hoe de wereld ons bedreigt. Daar ben ik het helemaal mee eens. En daar zullen we voor moeten bidden dat we de ogen en dat we de oren goed open hebben. En dat we goed weten wat er gebeurt. Ik denk dat zeker mensen die leiding moeten geven, op allerlei manieren daarmee bezig moeten zijn. Een klein voorbeeld, er kwam eens iemand bij mij op mijn studeerkamer die wat verstand van boeken had. En die keek wat er allemaal stond. Die zegt, man, er staan boeken die ik bij u niet verwacht had. Kom nou toch, hoe kom je erbij? Ik zeg, ja, die moeten daar staan. Want ik was toen nog in actieve dienst als hoogleraar. Ik moet kunnen zeggen dat ik het gelezen heb. En ik moet kunnen laten zien waar ik het vandaan heb. Dus dat vindt ieder hoeft dat niet. Maar er zijn mensen op bepaalde posten die dat moeten. Ik zou me kunnen voorstellen dat dat voor predikanten met bepaalde publicaties ook geldt. Dus niet dat negatieve, dat afstotende en dat je alleen maar verzet. Ik zou willen zeggen, je moet dienend in deze wereld staan. Dienend in deze wereld staat. En bij dat dienen
moet het uitgangspunt zijn wat we vanmorgen gehoord hebben. Heiligt God de Heere in uw hart. Dus dat wil zeggen dat je zoekt, ik omschrijf het dan maar op mijn manier, maar dat je bidt de komst van de geest in je hart en de heerschappij van de geest en van de Heer Jezus door zijn geest in ons hart. En dat dat de drijvende kracht is, dat dat ook het geheim van ons leven is, dat we daaruit mogen leven. Dat is eigenlijk een wezenlijk element van wat ik vanmorgen graag aan u zou willen overbrengen en u zou willen meegeven. Alleen vanuit dat fundament kan het, en laten we dat goed zien, dat is genade, zoals Dominique Hiele dat heel duidelijk naar voren heeft gebracht. Dat is de gunst van God in het leven van een zondig mens. Dat hij zo met zijn geest en met zijn genade bij ons binnen wil komen en dat hij over ons wil regeren. En we hebben vanmorgen ook al begrepen, en u kent het ook uit uw eigen ervaring, dat is gebrekkig. Wij zeggen op de preekstoel als dominee wel eens, dat is stukwerk, u weet dat. En dat is niet iets waarvan je kunt zeggen, ik heb dat in volkomenheid, ik jaag er naar de woorden uit Filippenzen 3 vers 12, of ik het ook grijpen moet. Maar dat zal wel in onze houding de geestelijke drijfkracht moeten zijn. En dat zal wel de beweging van de geest moeten zijn. En daar zullen we naar moeten staan. Nou, van daaruit zou ik dan graag iets willen zeggen over hoe wij ons als christenen hebben op te stellen. Dat kun je, laten we dat heel duidelijk zeggen, in verschillende kringen een plaats geven. Dat geldt in de eerste plaats dus persoonlijk. Daar is al iets over gezegd, ik kom er nog even op terug. In je gezin, in je huwelijk, in je familiekring. Ik denk aan de vriendenkring. Ik denk aan het gemeenteleven. Ik denk aan de wijkgemeenschap waarin je een plaats hebt. En ik denk ook aan het leven van je werk en het sociale leven en alles waarin je een plaats hebt gekregen. Nou, over die verschillende verbanden zou ik graag iets willen zeggen om u aan te moedigen, uw christen zijn, daarin te beleven. Laat ik beginnen de draad oppakkend en een beetje voortzettend van het referaat van dominee Giele. Laat ik beginnen met ons persoonlijke omgang met God in het gebed en ons persoonlijk bijbeleven. En in relatie daartoe op de kerkgang. En hoe de kerkgang, wat we in de kerk horen, inwerkt op ons leven. Ik ben er diep van overtuigd dat er christenen zijn die dan elke dag bidden. Maar bidden zij ook echt? Ja, met hun hart. Beleven zij ook de afhankelijkheid? En beleven zij ook de onmacht eigenlijk uit onszelf om te bidden? Het zal u wel zo gaan zoals het mij vergaat, dat ik soms moet beginnen met mijn gebed, Heere, leer me bidden. Ook al heb je je leven lang gebeden, dat er momenten zijn dat je zegt, Heere, leer mij bidden. Of dat ik zo echt contact met u mag oefenen. Nou, als je gebed, als het ware afgesloten is en de hemel toegesloten is, ieder Christen maakt dat mee op zijn tijd, dan moet je dat eerst in je gebed aan de orde stellen. Dan moet je daar niet aan voorbij bidden en zomaar even wat gaan vragen. Maar dan moet je eerst dat aan de orde stellen en zeggen, Heer, het is niet open. En mijn gebed kan er niet doorheen komen. Komt u van boven naar mij toe. Ik denk dat dat geweldig blijft. En dat moet ook in samenhang met de Bijbel lezen. In onze kringen is over het algemeen, laat ik het voorzichtig zeggen, maar in het eiland zal dat toch al zo zijn, het gewoon om uit de Bijbel te lezen bij maaltijden, en misschien ook wel heel persoonlijk, ik hoop dat, maar op welke manier is ons gebed gerelateerd aan het Bijbellezen? En het Bijbellezen aan het gebed? En op welke manier was u vanuit de Bijbel gevoed en gestimuleerd in uw gebed lezen? Ik leg het alleen maar als vraag voor. Wil je in deze wereld de christen zijn beleven en ook uitdragen, dan kan dat alleen vanuit deze basis en die wisselwerking. Ik heb zelf het voorrecht om nog regelmatig, als ik elke zondag een kerkdienst ervoor te mogen gaan. Dus ik vraag wel als predikant toch wel eens af. Goed om dat dan ook eens van de andere kant te horen. Maar ik vraag me ook wel eens af, wat doen de mensen nou met de preek van de wereld? Je bidt als predikant in het gebed aan het eind van de dienst steken s'avonds. Laat dat mogen doorwerken, laat dat mogen doen. Wat doet dat ook? Ik begon er eens een preek. Wat was de tekst van vorige week? Ik kom dan in een gemeente waar ik toen niet gepreekt heb. Daar, wat was de tekst van vorige week? En zeg u dan eerlijk tegen uzelf. Hoe vaak hebt u van de week in uw gebed aan die tekst en die preek gedacht? En hebt u daarop ingehaald? Ik denk dat er op dat punt veel verloren gaat. Dat wij geestelijk werkzaam in iets te zijn. Voor ons kerk en kerkzaande wetten hebben we een paar artikelen geschreven. En in een van die artikelen, u kunt het vreemd vinden als u dat wilt. Maar ik zeg het toch maar heel eerlijk. Heb ik de suggestie gedaan dat de dominee van de preek van de morgen en de preek van de middag 3 of 4 aandachtspunten op papier zouden zetten. En dat die uitgedeeld worden aan het eind van de dienst. Daar moet u nog eens mee bezig zijn van de week. En daar moet u nog, we hebben bijna allemaal een computer, dus het is een kleinigheid om als we de preek klaar hebben, dat op computer te zetten. En er zal zeker iemand in de gemeente zijn die dat klaar wil maken voor uitdelen. Dat is maar niet een nieuwigheid, misschien is het wel een nieuwigheid, maar het is niet bedoeld als een nieuwigheid. Het is bedoeld als de wisselwerking tussen prediking en persoonlijk gebed. En ik wil daar nog iets aan toevoegen. Wij hebben vanmorgen gehoord hoe dominee Schiele vanuit het bekleden van het ambt zijn werk als een opvat en probeert aan te sporen. Ik denk dat wij als predikanten, ik heb het voorrecht gehad om 30 jaar met studenten om te gaan, erop moeten letten, op uit moeten zijn om midden in het leven van de mensen te staan. Midden in de geestelijke en ook de existentiële, materiële problematiek van de mensen. Dat je op die manier vanuit het woord van God en het evangelie dingen mag zeggen. Ik formuleer het voor mij altijd zo, dat de mensen zich daarin herkennen. U weet wel, vroeger, in mijn jonge jaren, was dat een heel bekende uitdrukking. Heb je je herkend in de preek? En dan ging het over de Adam-situatie. Hè? Heb je je als Adamskind herkend in de preek? Ik vind dat ook heel wezenlijk. Dat zou dat willen uitbreiden. Hebt u het lezen in uw familiekring, in uw werk, ook herkend in de preek? En hebt u ook iets daarvoor meegekregen? Dus dat is eigenlijk het eerste wat ik in die relatie heel graag naar u toe zou willen brengen. En waarvan ik ook zou willen zeggen, gedachten gaan allerlei discussies waarin die dingen ook wat naar mij toegebracht zijn, ook van de week hier in Middelheim, waarvan ik ook zou willen zeggen, in alle bescheidenheid van uw kant, u mag wat er in uw hart leeft als verlangen, mag ik het zo zeggen, als honger, ook wel aan uw dominee kenbaar maken. U kunt natuurlijk geen preek op de stelling krijgen, daar is een dominee niet voor. Ik zeg dat heel duidelijk. En ik heb ook wel eens verzoeken gehad waarvan ik zei, als het mij, of de geest aan mij past, dan zal ik erop ingaan, om het zo maar eens te zeggen. Maar u mag het wel kenbaar maken. En u mag wel laten weten wat uw honger is en waar u mee worstelt. Wat geweldig als u tegen uw dominee zou kunnen zeggen dat uw sfeer zou openen. Dominee, op dat punt in mijn geloofsleven is er een diepe strijd. Ik weet het eigenlijk niet. Of misschien een ethisch probleem in de relatie van, weet ik welke familie of werkgelegenheid, van algemene aard, heel persoonlijk, dan zou je niet van oog tot oog en van mens tot mens kunnen doen, maar zou het mogelijk zijn dat u ook daar eens een keer aandacht aan besteedt? Nogmaals, predikant is geen slaaf van de gemeente en werkt niet op de stelling van de gemeente, want hij is in dienst van zijn hemelse zender. Maar hij heeft wel te letten op wat de gemeente nodig heeft en dat de gemeente het voedsel krijgt dat het behoeft. Nou, dan krijgen we het gezinsleven en het huwelijksleven. Zeg nog een keer, ik ben van een oude generatie. In mijn tijd werden, laten we dat heel eerlijk zeggen, door oudere mensen niet zoveel gesproken over hoe zij de dingen geestelijk beleven, behalve op gezelschap. Daar heb ik nog wel iets van meegemaakt, maar dat was een speciaal gezelschap. Maar verder werd daar niet zoveel over gezegd. Tegenwoordig zijn jonge mensen op dat punt een stuk vrijmoediger, tot zeer vrijmoedig. Ik ben daar echt blij om. Ik vind dat een vooruitgang, een dienstpunt. Dat jonge mensen vrijmoedig spreken over hoe zij het van binnen beleven of niet beleven en de moeite die ze hebben. Wij als ouderen moeten dan niet te gauw dat kritiek op hebben en dat dan afkappen en zeggen, nou zie je wel, ik hoor het wel, dat is nog niks. Je mag nog wel helemaal met het jongvind beginnen. Dat is soms nodig, dat kun je ook wel eens moeten zeggen, maar denk erom dat hij, ja, waardeert dat jonge mensen daarover spreken, maar hoe doet hij dat dan zelf? Als u zelf tot een iets wat oudere generatie behoort. Ik vertel wel eens het verhaal van een kennis van mij die 65 werd en voor zijn kinderen en kleinkinderen een maaltijd aanrichtte in een hotel. Maar hij ontvangt ze eerst thuis. En hij zei, kinderen, voordat we nog samen gaan eten, daar en daar, wil ik u iets zeggen over mijn persoonlijk geloofsleven, hoe ik ervoor sta en wat ik verwacht. En dat was, om zo te zeggen, heel eenvoudig. Een belijdenis van schuld en van diepe afhankelijkheid. En ook iets van verwachting van de Heer. Hij zei, kinderen, als ik onverwacht weg ben, denk erom. Dan mag je, ik geef daar nu getuigenis van, geloven dat ik door Gods genade in het vaderhuis de reis op aarde mocht eindigen. Die kinderen en die kleinkinderen hebben dat nooit vergeten. Ik zeg niet dat u het allemaal zo moet doen. Ieder mag dat op zijn eigen manier doen. Maar het zijn vormen van onze tijd. En dat is ook iets van het beleven van het christen zijn in onze tijd. Ik denk ook aan het huwelijksleven. Problemen die daarvoor kunnen zijn, komen. Ik heb geleerd op mijn leeftijd dat niet alles loopt. Ook in het huwelijk niet, ook in de familie, ook in het gezin niet. Zoals je dat gewenst en gehoopt had. Wij zijn gebrekkige mensen. Laten we tegen onszelf zeggen. Wij zijn als mannen hier vooral bij elkaar. Maar wij zijn vooral als mannen bij elkaar. Maar laten we als mannen tegen onszelf zeggen. Ook bij ons loopt het niet altijd. En van ons uit loopt het niet altijd zoals het zou moeten lopen. Maar wil dat dan herkennen, wil dat doorpraten. Wil dat ook met die vrouw in gebed brengen. Dat dat opgeruimd wordt, dat dat uitgesproken wordt. En wellicht dat de andere partner dan op die manier ook wel iets te zeggen heeft in gelijke geest als u. Maar daar hangt het voor u niet van af, vind ik. Dus dat we dat goed zien. Ook daar zijn wij misschien, laat ik dat eerlijk zeggen. Hè, als je wat terzijde staat en kijkt je terug op allerlei dingen. En dan kijk je er wat kritisch naar. Ook daar zijn wij misschien niet in opgevoed. Ik weet niet of u ooit in de kerk gehoord hebt dat u aan uw vrouw zo goed beleidde als u ruzie gemaakt hebt of onvriendelijk geweest bent. Ik denk dat het goed is dat de dominee dat een keer zegt. En niet alleen bij een preek over het zevende gebod waar het huwelijk bij aan de orde komt, maar het verbond met God en het verbond met elkaar. Nou, dat is het dan. Dus de relatie ook van bijbelezen, kerkgang naar het gezinsleven. Ik denk dat we daarin ook dat tot uitdrukking moeten brengen wat hier stond. Dat we ook in het gezin rekenschap moeten afleggen van de hoop die in ons is. Dus dat je daar niet voor moet schamen. U weet net zo goed als ik dat er mensen plotseling uit het leven weggerukt worden. Die geen afscheid meer konden nemen van familie, vrienden of van wat dan ook. En die toch ja, een goede hoop hadden op de Heere God. Maar hebben ze dat ook heel duidelijk gemaakt. Ik denk nu aan situaties buitenshuis, of christen zijn naar buiten. Ik zou voor twee uitersten willen oppassen. Ik ben echt een man van midden, dat weet u wel zo'n klein beetje, daar schaam ik me ook niet voor. Hè. Ik denk dat je daar over het algemeen, maar wel duidelijk, je moet oppassen dat je niet gaat schreeuwen als christen, op een geweldige manier. Dat je van alles en nog wat naar buiten brengt, waarvan de mensen alleen maar de schouders ophalen, daar moet je die zorgen. Maar het omgekeerde ook niet. Je mag ook niet zwijgen, je mond houden. Helemaal niet. Ik heb een van mijn beste vriendschappen te danken aan het feit dat ik 20 jaar geleden een keer in de trein zat van Amersfoort naar Apeldoorn, 's avonds laat. En ik pakte mijn Bijbel en ging wat lezen. Ik doe dat wel meer zo in de trein. Niet alleen maar in de trein, maar ook in de trein. En toen ik de Bijbel dicht gedaan had, sprak iemand mij aan. En die zei, begrijp ik het goed, bent u met de Bijbel? Ik zei, ja, ik ben met de Bijbel bezig. Nou goed, dan krijg je een heel gesprek. Ik heb mijn persoonlijke behoefte om de Bijbel te lezen verteld. Het was een man die van protestantse huizen was, maar afgedwaald was. en tot aan het uur van zijn dood hebben wij door die ontmoeting tussen Amersfoort en Apeldoorn contact onderhouden en hebben die man het evangelie mogen brengen en hebben daar samen ook in persoonlijke sfeer over gesproken. Dat is een mogelijkheid. Ik zeg niet dat iedereen dat moet doen, maar dat is een mogelijkheid. En er zijn natuurlijk ook wel andere dingen. Hè? Je zou mensen kunnen vragen, wat is uw verwachting voor de toekomst? Hoe kijkt u er nou tegenaan als wat in New York gebeurd is, ook in Nederland gaat gebeuren? Dat mag je toch best aan iemand vragen. Hoe kijkt u er nou tegenaan en hoe staat u er dan voor? Ook in het licht van de eeuwigheid. Dat is natuurlijk wat vrijpostig. Maar ter wille van het behoud van mensen mag je toch wel aandringen op ernst maken met een ziel. Inhaken op situaties, inhaken op wat een ander zegt. En dat niet hakkerig, takkerig en niet kritisch, maar liefdevol. Dat iemand voelt dat je bewogen bent met een ander. Daar gaat het om. Ik noem dat, en dat is natuurlijk een heel groot woord. Ik besef dat. En ik besef dat er hier misschien ook al mensen zijn die zeggen, dominee, dat is voor mij te veel en zo. Ik noem dat transparant zijn tot op de Heer Jezus Christus. Dat is natuurlijk wat. Transparant zijn tot op de Heer Jezus Christus. Ik heb in mijn leven mensen die ik niet kende ontmoet. En dan zei ik tegen mezelf, die mensen hebben een geheim. Het geheim van de Godschrift. Dat voel je aan de manier waarop ze woorden zei, de dingen en ervaringen onder woorden bracht. Zonder dat dat helemaal het presenteren was van wat ze allemaal meegemaakt hadden. Dus in je houding, in je optreden, in je benadering, een christen zijn. Iets laten doorstralen, soms maar schemeren, maar iets laten doorstralen van wat de diepste in je leven is. Ja, broeders, ik voel best, er zullen op dit moment in uw hart bezwaren zijn en vragen zijn. En de dominee verwacht veel te veel van ons. Zo is het bij mij niet. Ik ken dat heel goed. Ik ken ook nou, de eilanden wel een beetje de geestelijke gesteldheid. Ik voel me soms ook net zo'n mens. En heb ook net diezelfde problemen. Maar dan mag je niet meer blijven staan. Dan is het zaak om de Heer te vragen. En nou, denkt u dan eens, dat wil ik toch ook erg graag aan u zeggen. Denkt u dan eens aan een dominee die de preekstoel op moet, terwijl zijn hart er niet naar staat. Ja, u zult dat niet zo gauw bedenken, want u vindt dat, het is wel, het komt wel goed. Je wordt wel eens zondagsmorgen wakker. Dat je zegt, oh, was ik nou vanmorgen maar niet hoefde te preken. Want het is me op het ogenblik zo zware last. Nou, ik heb tegen mijn studenten altijd gezegd, dan kun je drie dingen doen. Het eerste wat je kunt doen, is zeg ik nou eens iets. En tegenwoordig kun je dat nog makkelijker doen dan toen ik jong predikant was. Ik hoor nog wel eens, dat dominee is je zo plotseling niet melden. Dat kan wel eens met deze dingen van binnen samenhangen. Je kunt het ook anders doen. Die dominees ken ik ook helaas, of gelukkig niet zoveel, maar helaas zijn ze er wel. Die zeggen, oh, maar ik preek me er dan doorheen. Ik heb genoeg ervaring en ik heb genoeg woorden en het komt wel goed. En dan komt het ook nog eens voor dat de gemeente er niet zoveel van merkt. Ik zeg niet meer. Dat er zitten hier ervaren broeders. Mag ik het eens zo zeggen, die het ook wel eens tegen mij gezegd hebben in andere streken van het land. De dominee was er vanmorgen niet met zijn hart bij. Maar nou derde. Het derde is dit. En ik denk dat dat de oplossing is. Dat je in alle vroegte naar je studeerkamer gaat. En dat je daar voor God neerknipt. En zegt, Heere, ik moet vandaag in uw dienst uw woorden. Maar wie weet hoe ik er geestelijk aan toe ben. Ik zou het eigenlijk niet kunnen. Ik zou de zaak vanmorgen vanaf willen. Maar ik moet in uw naam. Of gaat u voorop. En laat het u mogen volgen. En uit ervaring mag ik zeggen, dat er dan soms op de preekstoel een openheid en een geschenk kwam. Waarvan je alleen maar kan zeggen, wat wonderlijk. De transparant tot op de Heer Jezus Christus. En daarin moet dan ook het discipelschap tot uitdrukking komen. En dat is een leven, broeders, mannenbroeders, van dienend geven. Laten we dat goed zien, dienend geven. Dat je bereid bent en dat je van binnen de vreugde in hebt om de Heere te dienen. Ik besef heel goed, dat hebben we van nature niet. En dat moet de geest in ons leven steeds weer werken. Als je dat één keer ontvangen hebt, dan hou je dat ook niet uit jezelf vast. Het is voortdurend weer het gebed. U weet hoe ze het Oude Testament al baden. Ik krijg daar op het ogenblik in mijn leven, juist die ik ouder geworden ben, iets meer begrip voor. Het Oude Testament deden ze de handen in de hoogte leeg. O God, wil ze alsjeblieft vullen. Ik moet u eerlijk zeggen dat ik op mijn studeerkamer, ik doe dat verder niet, maar op mijn studeerkamer ook wel eens zo sta. Heere, ik heb lege handen en ook nog een leeg hart, maar wil het vullen wat geweldig is, om het zo ter hemel te mogen hebben. Nogmaals, dat moet geen demonstratie zijn in de kring van de gemeente en ik ben er ook voorzichtig in, maar het is voor mij heel wezenlijk om zo te mogen bidden. Nou, en dan bezig te zijn in je werk. En dan komt het erop aan, ik noem een paar dingen. Dat je betrouwbaar bent. In het werk betrouwbaar. Van welke aard? Dat geldt in de kerk, buiten de kerk, in loondienst. Dat geldt als je zelf een zaak hebt en relatie hebt met anderen. En dat je niet van alles en nog wat erbij doet en er omheen doet. Waardoor het eigenlijke niet gedaan wordt en je daarin tekort ziet. Geen fraude of bedrog. Ik ben gisteravond geschokt. Toen ik het tweede stuk van het RB las. Dat het getuigenis van de heer Van Ree, een registeraccountant. Die niet terugspreekt uit zijn zaak. Die zei, het is bij ons net zoals in de wereld. Materialistisch. En wat er binnengehaald kan worden, dat wordt binnengehaald. Dus, niemand van ons is zonder zonde. Ik ook niet en u ook niet. Laten we dat goed zeggen. Maar we hebben er wel tegen te strijden. In alle eerlijkheid. En de Heer heeft mij vreugde gegeven. Ik kan u niet zeggen hoe fijn dat is. Om te geven. In het geven. Primair het doorgeven van het evangelie. Maar ook allerlei dingen. Ik vind het een genoegen. Om te geven. Je moet niet denken dat ik zoveel heb dat dat er makkelijk af kan. Helemaal niet, er moet wel eens, nou vooruit, u begrijpt het wel. Maar ik vind het een genoegen om te geven. En ik zou zeggen, wees ook in je werk, in je omgang met mensen in de samenleving, betrouwbaar dat ze van je op aankunnen. Het is echt verschrikkelijk als je van kerkmensen zou moeten zeggen, nou maar, ik heb eens achter hun portemonnee en bankrekening gekeken. En dan moet je verder ook niet te veel van denken. Kom maar, kijk maar. Ik zou als het moet verantwoording willen afleggen. Zou je moeten zeggen, ik breng het naar u toe, ik nodig u uit. Maar daar komt het ook op aan. En ja, dan zou ik ook nog iets willen zeggen van vrijwilligerswerk. Ik bepleit op het ogenblik, overal waar ik spreek, dat ieder van ons, man en vrouw, 10% van zijn tijd aan vrijwilligerswerk besteedt. Dat vindt dus de tiende van het Oude Testament, maar dan in tijd omgezet. En waar u dat doet en hoe u dat doet, dat is uw zaak. Natuurlijk, er zijn wel eens omstandigheden dat het niet kan, dat besef ik ook. Het is ook geen wet, maar het is wel een richtlijn. En ik heb mensen gezien die geestelijk opgebloeid zijn, doordat ze geld en tijd aan de Here mochten besteden. Ik kom, want ik moet zo ongeveer gaan eindigen, ik kom tot nog twee elementen. Het eerste is dit, dus verantwoording van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en vrezen. Nou, u voelt, zachtmoedigheid en vrezen, dat is echt de toonzetting van wat ik probeerde u voor te houden. Zachtmoedigheid, dus niet flink erop af. En flink afgeven, en flink schelden, en flink kritiseren, en iemand de grond inboren. Zachtmoedigheid om te winnen. Wat dat betreft zijn er in onze samenleving voorbeelden van christenen. Trekken en die winnen. Laat ik u er één van noemen, bij wie ik met mijn studenten vele jaren achtereen geweest ben, mevrouw Bossert. In de donkere buurten van Amsterdam. Daar met mijn studenten erop uit. En omdat ik haar heel goed kende van dichtbij, dan belde ik en dan zei ik, mag ik weer komen? Ja, kom maar. Nou, van 7 tot 8. Ja, van 7 tot 8 had ze dan een hele introductie in haar werk. Dan gingen we, schrikt u niet, naar de heiligingssamenkomst van vrijdagavond 8 uur. Maar het was ons goed daar van 8 tot 9. En dan gingen we, u begrijpt wat dat in Amsterdam betekent, de buurt in. En dan zei mevrouw Bossert met een vrouwelijke collega, kom maar, Dominic.
We geven je allebei wel een arm en we houden je goed vast. Nou, zo gingen we dan voorop. Daar door donker Amsterdam. En zo zagen de soldaten, of de studenten iets van wat heilsoldaten deden. Er zijn wat dat betreft mooie dingen. En laten die dingen toch ook elkaar vertellen en elkaar voorhouden. Ik moet u zeggen, misschien mag u dat, kunt u dat ook aan uw vrouwen zeggen. Ik ben maandagavond in de trein met een vol en een dankbaar hart naar huis te gaan. In de auto hebben we het er ook over gehad. Dat het zo geweldig is dat er zoveel mensen komen om dat samen te beluisteren, te bespreken. Laten we daar toch alsjeblieft ook goed op zien. Dus dat is het, met zachtmoedigheid en vrezen. Dat wordt vrezen, dat is daar een beetje moeilijk. Ik zou het uit twee kanten willen uitleggen. Vrezen zie ik als de vrezen des Heren. Transparant tot op Jezus Christus. Ook met vrees om de zaak van God schade te doen en tegen te staan. Die zaak mag je met vrezen bekijken. Dus denk er goed om, er wordt naar ons gekeken. Zoals wij christenen zijn. Oh, nou, dat is ook wat. Het tweede wat ik zou willen zeggen, dat zijn twee voorbeelden uit de Bijbel. De eerste voorbeeld, dat is Daniel. Die in hoofdstuk 1, als ze van speciale keuken moeten eten, natuurlijk gewijd aan de afgoden, doortrokken van de afgoderij, dat wijzigt. En u moet dan zeggen, dat is 2 Kronieken 18. Dat is het leven van Jozefat. U weet Jozefat die eigenlijk door Achab uitgenodigd wordt en daar op bezoek gaat. En dan met hem ten strijde trekt. En dan krijgt hij eerst naar een woord Gods en dan krijgt hij een valse profeet. En dat is allemaal heel goed. En Jozefat vertrouwt de zaak niet. En die zegt, is er hier ook een profeet des Heren? Nou ja, die komt. En die zegt het hem aan. En die zegt het Achab ook aan. En wat gebeurt er dan? Desondanks gaat Jozefat met Achab op stap, de strijd in. Nou, hij wordt dan door Gods genade gered en Achab sterft. Op een geweldige manier moeten we goed vasthouden wat daar gezegd wordt. Ik denk aan het feit dat we dan op een bepaald moment iemand komt en die zegt, zoudt gij de goddeloze helpen en die de Heere haten liefhebben? Dat is een aanwijzing van de Heere God. Hoe doet hij dat? Ook in het zakenleven, ook in de persoonlijke omgang. Zoudt gij de goddeloze helpen en die de Heere haten liefhebben? Nu is daarom over u van het aangezicht des Heren grote toornigheid. En dan staat er later dat er toch nog wat goed gevonden is in Jozefat. Maar, begrijp goed, het was een gedeeld leven. Nou, laten we daar tegen elkaar mogen waarschuwen. En laten we tegen elkaar mogen zeggen, met Psalm 46, dat de Heere God het is die ons wil helpen. Die ons wijs wil maken, de ogen wil openen en alles wil geven wat we nodig hebben. En nou, dat gebeurt in gebrekkigheid, laten we dat ook eerlijk zeggen. Heel duidelijk beleiden, het hoofd buigen. Als ik de wet moet lezen, dan kijk ik altijd naar beneden. Dan kijk de gemeente nooit aan. Want ik word ook veroordeeld door de wet. Bij de geloofsbelijdenis, dan doen we het samen, hoofd omhoog. Maar bij het lezen van de wet past het ons het hoofd te buigen. En dat zal bij alles wat ik gezegd heb misschien ook uw reactie zijn. Maar weet dat de Heere bereid is om door de kracht van zijn Heilige Geest ons te helpen. En dan zijn die geadresseerden van de Petrus die vreemdelingen. En een vreemdelingschap betekent 2 dingen. Ze staan op een wachtpost en ze zijn pelgrims. Mag ik dan terugbuigen naar waar ik mee begonnen ben? Ze staan op een wachtpost. Calvijn heeft dat zo prachtig gezegd van een christen. Sta op uw wachtpost, Judas. In het christenleven, in al de verbanden en al de situaties, jong of oud, sta op uw wachtpost. Maar door dat alles heen, het hoofd omhoog. En het hemelsvader. Dan van de week nog van iemand, een ouder iemand afscheid. Ik zei, broeder, dan mag ik daarmee sluiten. Als wij elkaar op aarde niet zien, tot ziens, in het nieuw Jeruzalem. Ik zeg dat ook tegen u. Bedankt.
Dan gaan we nu over tot de beantwoording van de vragen. Samen hebben ze die vragen wat geselecteerd. Hoe ze het precies doen, dat weet ik niet. Dat is ook voor mij een verrassing. Ik ga hier van achter de microfoon vandaan en ik geef hun beiden het woord. Veel sterkte.
Er zijn heel wat vragen binnengekomen van ook onderscheiden inhoud. Vragen waar een enkel kort antwoord op gegeven kan worden, maar ook vragen waar we een hele lezing nog weer over zouden kunnen houden. Maar ook vragen die wat van meer pastorale, maar soms ook van persoonlijke aard zijn en die misschien niet zo direct een antwoord daarop gegeven kan worden in deze breedte van de zaal. Enkele opmerkingen die over de lezingen hier gegeven werden. Een boeiend betoog, persoonlijk, appellerend, maar wat gemist werd, dat was de toeleidende weg. Ja, misschien is dat de titel van een boek wat pas verschenen is, die nogal in de gedachten nu een bepaalde vraag heeft opgeroepen, misschien de toeleidende weg. Verder in de vraag komt er naar voren van waar het om gaat, wat nogal eens vaak gemist wordt, wat overgeslagen wordt in de gemeentes die ook deze man, deze vraagsteller mag dienen, dus de Gereformeerde Bondsgemeente, dat de wedergeboorte en de bekering niet zo vaak gehoord wordt, dat daar wat overheen gedacht wordt. Dus dat heeft ook te maken dus met de toeleidende weg. Ja, een toeleidende weg en alles wat daarover gezegd is en nog gezegd zal worden, dat is natuurlijk een wat moeilijke zaak. Is er een toeleidende weg? En is dat van tevoren in te vullen? Is dat te duiden? Of zoals we zo even met de bespreking samen, dat ik zei van, ik spreek misschien liever van een terugleidende weg, omdat de zaken vaak achteraf gezien worden waarin en waardoor de Heer in het leven zich deed kennen. Vooraf, toeleidend, dat kunnen zoveel dingen zijn. En daar zou ik uit het persoonlijk leven zoveel van kunnen zeggen. Wanneer word je nu bewust dat God werkt en dat Hij zijn woord tot kracht in je leven gaat geven, zodat je, zoals ik het voorbeeld gebruikt heb, die onbekende, die al zo lange tijd aan je levensdeur klopt, maar wiens taal je niet spreekt en wiens bedoelingen je niet begrijpt, maar wanneer is dan te zeggen, en toen heb ik het begrepen en nu weet ik dat de Heer met mij bezig is en nu weet ik welke weg er nog voor mij is. Wanneer zou je dat kunnen zeggen? Is dat niet veel meer dat je zegt, maar toen, Heer, was u toen ook al met mij bezig? Was dat ook al van u toen in mijn leven dat gepasseerd is? Daar heb ik nooit bij kunnen denken. Daar heb ik nooit bij stil kunnen staan dat dat te maken had met die, wat we dan zouden noemen, de toeleidende weg. Aan de ene kant, een toeleidende weg is in die zin nog niet het geborgen zijn in Christus, maar het staat er ook niet helemaal los van, want de welbewustheid is altijd gebonden aan de zalving, aan het ontvangen van de Heilige Geest, aan de wedergeboorte, aan de bewustmaking van de roeping Gods die van boven is. Maar waar en waardoor is dat te duiden? Ik denk dat het nooit, in ieder geval, ik wil er dit nog van zeggen, dat het nooit los staat van Christus. Alles wat wij leren, dat het uit Hem voortkomt, door Hem wordt onderhouden en ook uiteindelijk in de volheid van Hem zal delen. Wat bedoel ik daarmee? Dit wat de catechismus ons wil leren, waarin we ook vanuit ook dat boekje wat er nu verschenen is over de toeleidende weg, daar wordt ook gesproken van wat gaat er voor, bereidend aan vooraf, enzovoort, enzovoort. Dan vind ik toch dat de catechismus ons daar heel duidelijkheid in geeft en zegt, als er zelfs gevraagd wordt in een stuk der ellende over de wet Gods en waardoor de kennis der ellende is. En dan wordt er gevraagd, wat eist de wet Gods van ons? En dat de catechismus daar als antwoord geeft, dat leert ons Christus. Voelt u wat ik bedoel? Dat leert ons Christus. Alle kennis aangaande de zaligheid is uit Christus. Ook al hanteert hij daar Mozes voor. Om het zo even te duiden. Ik weet niet of de vraagsteller hiermee tevreden is of dat het duidelijk is. Als het nog niet duidelijk is, dan horen we dat zometeen misschien nog wel. Dan ga ik verder naar de tweede vraag. Die gaat over de tweede Adam. U sprak over de tweede Adam. En daarin ben ik niet de enige, dat klopt wel, denk ik. Maar dat staat nergens in de schrift. Er staat wel de laatste Adam. Christus sluit het Adamsgeslacht af en is het bondshoofd van een nieuw geslacht. Daarom zegt de schrift dat hij de tweede is. Maar hoe komt het dat we deze uitdrukking als tweede Adam steeds gebruiken? Ja, ik denk dat hier in de gedachtegang van de vraagsteller er een duidelijke Bijbelse lijn aangewezen wordt. Dat Christus dus het Adamsgeslacht afsluit en dat er in hem een nieuw geslacht dus zichtbaar wordt. Maar dat niet alleen. Dan is er dus het doorgaande Adamsgeslacht wat in hem als laatste wordt afgesloten. Hij het hoofd is van de nieuwe gemeente. Maar ook dat hij volledig, geheel en al, waarachtig de plaats inneemt van de eerste Adam. En in dat licht wordt hij de tweede Adam genoemd. En waar het gebruik of die betiteling van die naam vandaan komt, ik zou het niet weten. Maar ik hoor het herhaaldelijk en ik heb ook dit gebruik overgenomen. En ja, is het in die zin verkeerd om te spreken van de eerste en de tweede Adam, maar dan niet in de zin van bij de ene wordt het afgesloten en bij de andere gaat het weer verder. Dan heeft het inderdaad te maken met wat de Bijbel zegt over de laatste. Maar eerste en tweede, dat is waar hij zich volledig in de plaats van Adam geeft. Geheel en al overneemt wat Adam heeft nagelaten en ook de zonde en de schuld daarvan gaat dragen. Dus in die zin de plaatsvervanging. En dan is het eerste en tweede. Maar of dat het een goed gezegde is, ja, ik kan het niet bepalen. Het is wel een gebruik wat duidelijk in de kerk een plaats heeft gekregen en ook een begrip is geworden. Goed. Hoe ervaart u nu als man uit de wereld het uitleven van het geloofsvertrouwen? Leven wij daar niet veel te weinig uit? Zitten we niet veel te veel in onszelf te zoeken, tot we er zelf aan gaan twijfelen? Moeten we juist niet veel vrijmoediger zijn? Maar hoe? Zo word je geslingerd. Als ik de vraagsteller begrijp, dan zitten we denk ik hier heel dicht bij Romeinen 7. Waar Paulus iets
beleving van het christen zijn vanuit het persoonlijk leven. Aan de ene kant die vastheid en die zekerheid, wetend, kennend de werking van de Heilige Geest, wetend gezalfd te zijn in het leven en terugziende daarvan ook in de praktijk van het leven waarachtigheid in kunnen ontdekken van de leiding van God in het leven, telkens weer opnieuw. Maar wat kan het ook in het leven als je dan weer opnieuw je innerlijk beziet. En als je weer in zonde gevallen bent, gestruikeld bent. Want wij vallen en struikelen aan vele dingen, avondmaalsformulier. En hoe moet je daar dan mee omgaan? Moeten we niet juist veel vrijmoediger zijn? Hoe worden we geslingerd? Paulus, het goede wat ik wil, dat doe ik niet. Het kwade wat ik niet wil, dat doe ik. Wat ben ik eigenlijk voor een mens? Ken je nou wel het vertrouwen? En heb je nu wel werkelijk deel aan de leiding van de Heilige Geest? Paulus, hoe zit het in je leven? Ik, ellendig mens. Maar daar eindigt hij niet.
En vrijmoedig, ondanks dat hij die dingen in zichzelf bemerkt en opmerkt en beziet in zijn leven, zegt hij: maar God is er dan, die ons de overwinning geeft door Jezus Christus. En daar hebt u het innerlijk, de beleving van het innerlijk, en datgene wat buiten ons is in de vastheid en de zekerheid. En dan gaat de schrift spreken. En waar de schrift daar weer open gaat, ook al ervaar ik het goede wat ik wil, dat doe ik niet. Maar ik heb u in beide handpalmen graveerd. En de poorten der hel, die zullen u niet overweldigen. Dat is de vrijmoedige getuigenis, die ondanks wie ik ben en ondanks wie ik nog zijn zal in de voortgang van het leven. Maar hij is toch borg. Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood zou moeten sterven. Hoe? Ik denk dat het al vanmorgen in de tweede lezing ook gezegd is. Dicht bij de schrift leven. Dicht bij de schrift leven. We moeten een stuur uit handen geven, maar ik stuur zo graag zelf. Nou, als er één is die daarop beamend kan zeggen, dat is zo. Dan ben ik het. Niet alleen vanuit de praktijk, maar ook vanuit het innerlijk geestelijk leven. Maar toch, we moeten beslissingen nemen. En als je voor beslissingen staat, krijg je niet altijd een antwoord op een gebed. Waar ligt dan de grens? Is ons gebed dan niet gemeend? Of laat God ons vaak zelf de weg bepalen? Het stuur uit handen geven. Maar toch, je staat midden in het leven. Er worden bepaalde beslissingen gevraagd. Je gaat in gebed. Ja, je gaat in gebed. We zouden nu een lezing kunnen houden, wat is dan werkelijk gebed? En dan zeg ik altijd, gebed is niet eerst gaan praten. Gebed is eerst luisteren, luisteren, luisteren. Wat heeft de Heer in zijn woord geopenbaard aan zijn belofte? Want iedere belofte van het evangelie, die opent de mond van mijn gebed in vrijmoedigheid. Want hij heeft het zelf gezegd. En daarop heb ik verwachting. Heere, doe dan aan mij hetgeen gij aan uw knecht hebt toegezegd. Wat gij mij hebt beloofd. En als er dan dingen zijn in het leven waar u niet direct een bepaalde belofte voor gegeven is. Dat het in de praktijk van uw leven al zo is. Dan zou het kunnen zijn inderdaad. Ja, dan hebt u wel geluisterd en u hebt nog eens geluisterd. En ja, u kunt in uw zaak niet direct een gedeelte van het woord of een belofte vinden. En dan blijft natuurlijk altijd staan. Uw wil geschieden. En dan zou u Psalm 139 erbij kunnen nemen. Heren, en als er nu een schadelijke weg in mij is, als ik verkeerde beslissingen neem, leid gij mij dan op de eeuwige weg. En dan? En dan? Weet je het dan? Nee. Luisteren. Luisteren wat God dan zal doen. En waarin hij ons dan vrijmoedigheid zal leren.
Nu u even.
Mij zijn 5 vragen voorgelegd. Ik wil in de eerste ronde de 3 beantwoorden. En in de tweede ronde 2. De 2 zijn nogal substantiële vragen. Waar ik graag dan toch nog even op inga. Tegen een gewone kerkganger wordt vaak gezegd christen. Of men noemt zich christen. Als men dus geen levend lid van Christus is. Hoe moeten wij deze mensen en onszelf benoemen? Ik herken dat probleem. Misschien mag ik u 2 dingen vanuit mijn eigen ervaring zeggen. Eerst is deze, ik spreek voor heel verschillend gehoor uit allerlei verschillende kerken waar dit soms nou een beetje, laat ik zeggen, voorzichtig ligt. Ik heb er dit op gevonden, ik weet niet of u dat een te handige oplossing vindt, maar ik begin met geachte toehoorders, dames en heren, beste vrienden, broeders en zusters, waar u zich het meest door aangesproken voelt, wat pikt u er maar uit? Nou, dan is iedereen aangesproken en dan kan ik met niemand ruzie krijgen over wat ik zeg. Dus ik vind dat eigenlijk toch wel een aardige oplossing voor mijzelf. In de kerk hebben wij vanuit de oude kerk, dat moet u goed zien, het oordeel der liefde. En het oordeel der liefde is dat je de broeders en zusters houdt voor broeders en zusters, voor inderdaad christenen. Of mensen daar werkelijk toe behoren en het van binnen wel of niet beleven, dat kan ik aan de buitenkant niet zien. Ik vind dat je in de kerk dat moet laten blijken door, zoals wij dat wel eens zeggen, u kent die uitdrukking ook wel, onderscheidelijk of separerend te preken. In de preek heel duidelijk verkent u dit, bent u zo'n christen. Maar ik zou persoonlijk in elk geval in de benadering naar het oordeel der liefde, en daarmee ben ik in de lijn van de geschiedenis van de kerk, altijd willen spreken van broeder of zuster of christen voor iemand die tot die kring behoort. En daarmee spreek ik niet uit dat die het ook meent en dat die het van binnen ook is. Ik zou zeggen, als iemand zo aangesproken wordt en het niet is, is dat meer een appel tot zelfonderzoek. En dan moet hij maar zelf bij zichzelf concluderen. Er wordt voor mij een naam gebruikt die niet op mij van toepassing is op dit moment. Dus dan moet je daar zelf mee aan de gang. Dat is te veel gezegd. Dan ben ik bij de tweede vraag. Ik ben zo'n onoprechte naamchristen. Hoe moet ik in de wereld staan? Nee, hoe moet ik voor God staan? Dat is de eerste. Nog belangrijker dan hoe moet ik in de wereld staan. En ik denk dat u voor God moet staan door onmiddellijk uw knieën te buigen. En te zeggen, Heere, dat is nou aan de orde geweest vandaag. En zo staat het in mijn leven en zo sta ik niet recht voor u. Dus die zaak moet eerst met God, uitgezocht worden is niet het goede woord natuurlijk, maar aan God beleden worden, met God besproken worden. Zo zou ik dat willen doen. En hoe moet ik in de wereld staan? Ik denk dat het u vergaat zoals het mij ook wel eens vergaat. Dat je op een bepaald moment in een persoonlijk gesprek of in een kring van mensen ook eerlijk zegt, ik ben ook niet altijd op de goede plaats. Dus dat je dat ook eerlijk beleidt. Ik ben ook niet altijd in de rechte houding. Integendeel, wij allen hebben het ten dele en in gebreken. Dus dat je dat heel eerlijk zegt. En dan aan de beide predikanten, maar dominee Giele had er wat meer dan ik, dus daarom heb ik het een klein beetje verdeeld, maar hij mag er ook wat van zeggen. Hoe komt het dat 2/3 Oude Testament en 1/3 Nieuwe Testament is? Dat 2/3 op heel wat kansen overgeslagen wordt, en mijn ervaring is dat 80% uit het Nieuwe Testament gepreekt wordt, dus dat is nog meer dan 2/3. En als men uit het Oude Testament preekt, dan altijd nog uit bekende boeken, terwijl toch heel de Bijbel Gods woord is. Ik kan er geen antwoord op geven, want ik doe het anders. Dus wat dat betreft kan ik voor anderen niet antwoorden. Ik denk wel dat je heel eerlijk moet zeggen dat dit in veel protestantse, ook van gereformeerde signatuurgemeenten, een feit is. Ik preek elke zondag in andere gemeenten. En voor zover ik niet gevraagd door het catechismus te preken, probeer ik, afgedacht van het kerkelijk jaar met kersttijd, preek ik het meestal uit het Nieuwe Testament, 's morgens een nieuw testamentische en 's avonds een oud testamentische tekst te hebben omgekeerd. Dus ik hou er heel consequent rekening mee. Ik heb dat ook aan de studenten altijd voorgehouden. Ik wil u graag doorgeven wat professor Graafland mij een keer in een persoonlijk gesprek heeft verteld. Hij preekte toen in elk geval altijd nog nu, ook nog vrij regelmatig. Hij zei, ik heb in een bepaalde fase van mijn leven tijdens mijn professoraat mij tot gewoonte aangenomen om te beginnen bij Genesis en dan uit elk Bijbelboek zo successievelijk zondags een tekst te nemen, dan kom ik ze alle 66 door. Moet je natuurlijk wel voldoende zondagen hebben in een jaar, maar ik vind dat heel wijs, ik vind dat goed ook. Ik ben zover nog niet gekomen, maar ik probeer wel, als ik ook uit het Oude Testament preek, in variatie uit verschillende Bijbelboeken te preken. Dus ik vind het zaak dat predikanten dat doen. En dat die verscheidenheid ook aan de orde komt. Ik moet u heel eerlijk zeggen, als ik zelf wel eens een dominee hoor, en dat gebeurt toch wel eens een enkele keer, en die heeft een tekst die voor het grijpen lag, excuus dat ik het zo zeg, dan denk ik, hij kon niks anders vinden.
In uw bewogen, warme lezing lag toch wel een sterke nadruk op de beleving. Terwijl ik merk dat in dagelijks leven alleen ongeloof, vijandschap en lust tot de zonde bespeur. Juist dan ben ik zo blij dat de zaligheid buiten mij ligt. Of ben ik te snel klaar? Ben ik te snel klaar als ik me daaraan vasthoud? Ja, sterke nadruk op de beleving. U weet nu mijn achtergronden. Ik ben dus binnen de kerk gekomen als een, niet als een onbeschreven blad papier, maar zo zou ik het ook eigenlijk nog wel mogen zeggen. Maar dan zijn er dus bepaalde dingen die je dus niet meedraagt vanuit opvoeding, vanuit het totale leven in het christen zijn, vanuit het gezin, catechese, onderwijzing in de leer van de kerk. En daardoor is er voor mij misschien toch wel bepaalde facetten in de kerkgeschiedenis die mij bijzonder hebben aangesproken en die ik dan ook voor mezelf probeer te verwerken en dat ook dan duidelijk laat blijken waar eigenlijk toch mijn eigen hart ligt. En dat zijn vooral de Puritijnen die sterke nadruk leggen op de persoonlijke beleving. En zodanig dat dat toch heel duidelijk ook in de schrift ons wordt geleerd. De natuurlijke mens verstaat niet de dingen die des geestes God zijn. Ze zijn hem een dwaasheid. En hij kan ze niet verstaan en hij kan ze niet onderscheiden. Dat is te zeggen van de natuurlijke mens. En hoe kunnen we dan spreken over de inhoud van het evangelie? Ja, maar snijden we dan niet alles af? En moet er dan die beleving eerst zijn? Brengt ons dat niet in de lijdelijkheid enzovoort? Nee, juist niet, opdat we des te meer elkaar opwekken en daarin bemoedigen en sterken om dat te zoeken. Opdat gij weet verantwoording te geven, zoals we vanmorgen hebben gehoord. En dan komt het op de beleving. Hoe zouden we iets kunnen weten dat iets smaakt? En welke smaak het van zich geeft als we het nog nooit hebben geproefd. Als we altijd in de duisternis zijn, dan weten we niet wat licht is. Dus hoe zou je iets daarvan kunnen verstaan zonder dat je ook iets beleefd hebt? Maar de vraagsteller die zegt het ook zelf. Want hij ervaart iets innerlijks. Maar tegelijkertijd zegt hij, ik zoek het ook niet in mezelf. Maar het ligt toch vast buiten mij. Buiten mij. Maar is dat dan alleen maar een verstandelijke opmerking? Is dat dan alleen maar vanwege de lering van de kerk dat wij zeggen de zaligheid ligt buiten de mens? En dat we dat dan overnemen en altijd maar vasthouden in ons leven? Is dat het dan? Dat is het toch niet? Maar dat is toch de werkelijke beleving dat het buiten mij ligt in die ander die in mijn plaats gekomen is. En die ik toch vanuit de schriften mag zien in al zijn heerlijkheid zoals hij mij wordt voorgesteld in de prediking van het evangelie, in de profetisch getuigenis. In hem ligt mijn zaligheid en dat ik daarbij andere dingen en tegenstrijdige dingen ervaar in mezelf. Dat is omdat ik uit Adam geboren ben. Maar ik weet nu ook dat Christus in mij een nieuw werk gewrocht heeft. Persoonlijke beleving. Hij heeft zijn hand op mij gelegd. Dat is beleving. Inzicht ontvangen in het woord van God. Dat het woord open gaat. En dat hoeft niet op een theologische hoogstaand dravende wijze of zo. Maar gewoon eenvoudig. Ik kom het zo vaak tegen bij de eenvoudigste binnen de gemeente. Mensen die staan voor de poorten van de dood. En die op een zo indringende, eenvoudige wijze de hand des Heren in hun leven kunnen aanwijzen en kunnen opmerken. Beleving van het meest eenvoudige hart. Maar is dat het vaak niet wat ons in de weg staat? Altijd maar weer ons verstand. Maar de schrift spreekt. En de schrift zal bestaan. En niet mijn denken. En niet wat ik ervaar. Wat het ligt buiten mij in hem. Ervaring, jazeker. Beleving, jazeker. En daarop zegt mijn hart. Van harte, amen. Omdat hij het heeft gedaan. Christus, Christen, koning, priester en profeet. Wel in de toekomst, maar niet voor vandaag belicht. Dat klopt. En ik weet niet, misschien is deze vraag tussen de twee lezingen ingesteld. En dat nu de vraagsteller misschien zegt, nou ja, voor de toekomst hebben we het ook wel nu het een of ander meegekregen. Het koning, profeet en priester, dat... Ja, ik heb dat zo dicht bij elkaar gebracht, omdat in de zalving, zoals de Johannesbrief ons dat tekent, en dan zien we de hoge priester of de koning of de profeet gezalfd worden, en over die zalving Ja, er is zoveel over te zeggen. Prachtig heb ik dat gevonden bij Mozes. Wat hij allemaal moet doen om die zalf samen te stellen. En dat dat een apartheid moet zijn. En waarin de Heer op bijzondere wijze het heilige mee zalft. Maar dat laten we gaan. Maar dan zien we onze profeet, priester en koning gezalfd worden door de Vader zelf voor alle eeuwen. Daar worden onze blikken in de hemel gebracht. En daar zien we de Vader zijn zoon zalven. En die zalf is niet druppelsgewijs zoals ik het naar ons toe gebruikt heb. Maar het is zo'n overvloedige zalving. En dat alles van hem afdruipt. En dat druipt zo door dat het tot de ledematen, de lidmaten waarvan hij het hoofd is, ook doordringt. En daarin doorgaat. Zodat hij die ons geschilderd wordt als koning, profeet en priester en koning, dat ook in zijn lidmaten doordringt en indringend zijn geur en alles gaat verspreiden. En als u in dat licht het Hooglied gaat lezen, wat is dat prachtig. Kom, gij noorderwind, kom, gij zuiderwind, doorwaai de hof, opdat ze specerijen gaan uitbotten. En de wind die over de muur, de omtuinde muur heen komt, die doorwaait die hof en die neemt de geur die in de specerijen daar zijn, die neemt die mee over de muren heen, zodat ook de omgeving iets ruikt van datgene wat dus helemaal verbonden vanuit Christus. Dat staat altijd voorop. Christus. En daar in dat verlengde onder zijn vleugelen als het ware, onder zijn bedekking van de mantel die hij ons omhangt. Dat zo doorgaat, ook in zijn profetische, priesterlijke en koninklijke bediening in de christen. Want wij vertonen niet ons beeld, maar wij vertonen het beeld van hem. Christus, zo wij deel hebben aan zijn lijden, zo zullen we ook deel hebben aan zijn opstanding en het nieuwe leven. Wie nog? Ja, ik heb er nog één. Goed. Ons is van huis uit, had misschien meer voor u een vraag geweest, maar van huis uit enige schroom bijgebracht om over geestelijke zaken te spreken. Dat geeft terughoudendheid ten aanzien van het heilig avondmaal. Ook in zaak het afleggen van een getuigenis. Is het wel echt? Met een vraagteken. Hoe is uw reactie daarop? Dat van huis uit is bijgebracht, dat is mij dus onbekend. Dat heb ik dus persoonlijk niet iets van meegemaakt of zo. Maar ik kom dat wel tegen in het midden van de gemeente. En daaruit voort, zeker toen ik zelf in het begin van het kerkelijk leven kwam, waar alles nieuw was. En dan ga je bepaalde dingen zien en opmerken, vragen stellen, waarom zus en waarom zo? Waarom gaan er niet zoveel mensen aan het avondmaal en hoe komt dat? Mensen zijn allemaal in de kerk, maar er gaan er maar een bepaald deel aan het avondmaal. Nou, in begintijd, dan stel je daar je vragen over. Hoe komt het dat er zoveel schroom is? Hoe komt het dat de mensen daar ook niet verder over spreken? Maar, broeders, laten we eerlijk zijn. Ik zei zo even, laten we dicht bij het woord blijven. En als ik het woord open doe, en ik ga er de heel meest eenvoudige stukjes van het woord van God lezen, in de arbeid van de Heer Jezus die hij daar verricht. En wat lees ik daar als hij iets in een menselijk leven doet? Wat lees je daar als eerste? En ze gingen ervan spreken. Terwijl de Heer Jezus nog zegt, denk erom dat je er niet over spreekt. Je mond houden. Je mag wel naar de tempel, hun tot een getuigenis, maar niet tot de mensen spreken. En dat heeft allemaal bepaalde fundamenten, dat heeft allemaal theologisch uitleg, dat weet ik allemaal wel. Maar het eerste, de beste wat we lezen, dat is als er een kreupele leerde wandelen, als een blinde leerde zien, als een dove leerde horen, dan gaan ze het uiten. En ook al kan die blindgeborene niet precies zeggen wie hem de ogen geopend heeft, en als ze hem herhaaldelijk op aanspreken en zeggen, wie was het dan die u de ogen... Hij was een mens. Later zegt hij was een profeet. En ten laatste lezen we, en hij aanbad hem. Want hij wist één ding. Hij wist één ding. Hij was volkomen blind. Maar hij mocht zeggen, maar nu zie ik. Begrijpt u? En dat heeft allemaal te maken met karakter. Het heeft allemaal te maken met opvoeding. Maar laten we ons laten leiden door het woord. En het woord, hoe zou als ons hart vervuld is en vol is, hoe zou onze mond dan kunnen zwijgen? En dan een tweede vraag erbij. Is dat normaal dat je tegen eigen, tussen haakjes eigen, dus je eigen vrouw, je eigen kinderen, dat je daar moeilijker over geestelijke zaken mee kan spreken dan tegenover anderen? Tegenover vreemden. Waarom preekt een dominee in eigen gemeente soms onder grotere spanningen dan in de gastgemeente? Hoe komt dat? Omdat hij daar niemand kent. Daar kent hij niemand. In eigen gemeente? Ja, je ziet ze voor je, die je met onderscheiden momenten hebt meegemaakt. En dat geeft dan, ja, en die mensen die ken je wat beter. En ze kennen jou al beter. Dus dat kan een bepaalde spanning zijn. Een bepaalde beschroomdheid. Of, nou, noemt u maar op. Hoe komt het dat je voor je eigen vrouw, voor je eigen kinderen soms wat terughoudender bent dan voor vreemden? Ik denk, omdat ze ook iets meer weten van je innerlijk. En dan gaat het niet om dat wij willen zeggen, ja, en alleen een heilige zou dan mogen spreken tot zijn eigen vrouw en eigen kinderen. Nee, maar omdat je dat zelf ook weet. Dat ze bepaalde dingen van je zien die te maken hebben met je persoonlijke zonde. Dat je daarom wat minder vrijmoedig bent. Want ja, en weten we niet van de extreme. En weten we niet van de uitwassen. Dat er wel vroom gepraat werd. Maar dat de werken daar precies tegenover waren. Nou, ik denk dat het dus niet normaal. Nee, normaal niet. Maar wel duidelijk. Omdat het van binnen ons soms ook aanvliegt. En als ik dan mijn eigen zoon, mijn eigen dochter moet vermanen. Terwijl gisteren was ik zelf te vermanen. En dat geeft spanning. Maar toch, daarom moeten we ook niet spreken vanuit onszelf. Maar als er een goede verhouding mag zijn, dan datgene wat ik me tegen mijn eigen zoon, mijn eigen dochter mag zeggen, dan mag ik erbij zeggen, maar dat geldt, jonge meisje, ook voor mij. Je vader is ook geen heilige. Hij moet ook van genade leven.
Ik heb nog twee vragen, dank voor uw inleiding. Hoe maken we uw verhaal verteerbaar voor de jeugd? Ik mag dan misschien ook afleiden dat het goed verteerbaar was voor de ouderen, en dat is op zichzelf al heel plezierig gestaan. Ik kan me wel voorstellen dat u dat zegt. Ik moet zeggen dat ik heel erg graag voor jonge mensen spreek. Ik heb nu in de afgelopen maand 3 maal voor twee keer een club van studenten gesproken en 1 keer een club van andere jonge mensen. Die krijgen zelfs in de toewijzing van beurten bij mij de voorkeur. Want ik ga heel graag met jonge mensen om te zien hoe het landt en welke discussies je krijgt. Dus ik vind dat op zich niet zo moeilijk. Ik denk dat het erom gaat dat je probeert, ik heb nu vanmiddag wat veel in 1 voordracht gestopt eigenlijk. Ik dacht daar op goede overvlak kunnen ze nog wel wat verteren, daar hebben ze geestelijk sterke magen. Dus laat ik proberen naar vooruit. Maar dus, je moet het een beetje doseren. Maar mijn ervaring is dat als je de dingen dus wat in passies doet en je zegt waarom je het zo zegt of wat je beoogt. Ik ga in een lezing voor studenten of jonge mensen heel precies om met, ja, wat wil ik graag kwijt, dat zeg ik ze ook heel eerlijk, waar komt het op aan, wat moet je beluisteren, dat over het algemeen meevalt. Althans in de kringen waar ik in kom, het kan natuurlijk zijn dat elders wat anders is. Hoe maken we uw verhaal verteerbaar? Ja, ik zou het heel aardig vinden als de vrager met een clubje om hem heen, aan de hand van de aantekeningen, voor zichzelf eens probeert dat op papier te zetten. En dan vertel ik het aan de jeugd van mijn gemeente, wat hier vanmiddag aan de orde geweest is. Wat hier vandaag aan de orde geweest is. U hebt in elk geval een voorzetje gekregen. U kunt er wel iets mee. Nou, doe er nog wat meer mee. Dus Ik begreep wel dat u dit zegt, maar ik til er niet zo zwaar aan. Uit een oogpunt van, ik probeer in elk geval de dingen eenvoudig en duidelijk te zeggen. En dan ook maar eens te vragen, Leos, nou, doe je nog mee? Ik zeg in een preek wel eens, zit u in een coupé die afgehaakt heeft? Dat vindt u gek in de kerk, maar ik zie het soms aan de mensen. Dat zit u in een coupé die afgehaakt heeft, die ergens op het station staat, weg en verder met de trein van het evangelie. Daar moet u wel aan denken. Ja, nou ja, de een kan dat waarderen, de ander niet, dat begrijp ik wel. Maar ik zeg het dan maar zoals ik het zeg. Maar dat is de bedoeling, het is een goede bedoeling. En zo komt het ook bij jonge mensen wel eens over. Goed, is het staan als christen in deze postchristelijke tijd niet anders, moeilijker dan in de begintijd van het christendom? En vraagt dit een andere benadering van de tijd en de mensen van deze tijd? Er is één hoogleraar, hervormd hoogleraar, die hierop heel hard zou zeggen, nee. En dat is professor Dr. Bram van de Beek, die vrijdag voor een week aan de Vries een enogere oratie heeft gehouden. Ik heb die van de week bestudeerd en die zou zeggen, mensen kom nou, we moeten juist terug naar de oude kerk zoals de oude kerken deed. Dus ik denk niet dat we een andere benadering nodig hebben. Zijn bedoeling, ook aan de vuur, dat vind ik heel mooi, aan de vuur is om dat net te doen als in de oude kerk. Alleen, je moet natuurlijk wel de problematiek van de mensen van vandaag kennen. Je moet weten wat er op het ogenblik speelt en waar de mensen mee zitten. En daar moet je op ingaan en op antwoorden. Dus ik zeg niet dat anders moet. Ik zeg alleen dat je het moet proberen af te stemmen op de vragen en de problemen waar je mee zit. En daarvoor moet je natuurlijk als predikant en ook als hoogleraar theoloog heel sterk met de mensen in gesprek zijn en luisteren. En zeggen, in mijn colleges, mijn vakken leenden zich daarvoor. Maar dan liet ik de studenten, als dat zinvol was, praten en vragen naar mij toe brengen. Daar kon ik van leren en daar kon ik op ingaan. En zo zou een dominee dat misschien ook wel eens wat moeten doen. Dus ik vraag niet een andere benadering, maar wel een benadering toegespitst op de problematiek. Dus je moet de problemen kennen die spelen. En op alle mogelijke manieren moet je daar achter zien te komen. Door gesprekken met jonge mensen, met oudere mensen enzovoort. Maar ik geloof dat het in wezen om dezelfde zaak gaat. En ik ben heel dankbaar dat ik ben 70 geweest, toch ook nog vaak in de kringen van jonge mensen mag spreken. En ik geef daar zelfs de voorkeur aan. Als ik moet kiezen tussen een lezing voor bejaarden of voor studenten, dan ga ik zeker naar studenten of jonge mensen toe. Niet omdat ik bejaarden niet waardevol zou vinden, maar de jongeren die moeten het hele leven nog mee doen. Laten we samen danken. Barmhartige, genadige God in de hemel, aan het einde van ons samen zijn gekomen, willen we graag tot u komen, zoals we dat ook aan het begin gedaan hebben. En toen hebben we gevraagd om uw zegen, uw tegenwoordigheid en alles wat goed zou zijn voor deze vergadering. Aan het eind gekomen mogen we u danken voor de verhoring van ons gebed. Voor het voorrecht dat we zo bij elkaar mochten zijn. Er werden dingen naar ons toegebracht en wij konden de inleiders vragen stellen. We konden samen antwoorden overwegen. En we konden in de pauze op alle mogelijke manieren met elkaar gedachten en ervaringen uitwisselen. Wat een voorrecht, heren, dat dat mogelijk is. En u vragen we of u wilt zegenen wat we ontvangen hebben, op welke manier en in welke weg ook. En of u dat zo wilt zegenen, dat het is tot eer van uw naam. Dat we het mogen verwerken, meenemen en dat we het ook mogen doorgeven. Dat we het niet voor onszelf bewaren alleen, maar dat we ook anderen erin doen delen. En geef dat we dan geestelijk onderwijs ontvangen hebben. En dat ons hart daarvoor geopend mag zijn en blijven. Dank, heren, dat u zo goed voor ons bent, dat we deze morgen en middag hier mochten hebben. Leid ons nu op de weg naar huis. De een moet verder dan de ander, maar we hebben ook dichtbij uw bewarende hand nodig. Er kan gemakkelijk een ongeluk gebeuren. Dank, heren, wees land en volk naar de hele wereld. Ook de mensen die te lijden hebben van de aanval van zoveel in het oosten naar het westen. Hoor ons, heren. Vergeef onze zonden en doe ons uitzien naar de dag dat u komt, Heer Jezus. Amen. Thuis, en er is nog koffie voor degene die nog een kopje koffie willen drinken. Dank u wel.